onze hulpen danken de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en warmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkaar uit de 139ste psalm, de versen 4 en 10. Psalm 139. Vierde vers, waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou me, o Heer, uw oog niet zien? Alvoer ik op naar hemels krans, daar zijt gij, daar vertoont ge uw glans. Al daalde ik zelfs ter helle neder, daar vond ik ook uw aanschijn weder. Hoe dierbaar zijn uw wonderdaan, ze zijn onmogelijk na te gaan. Hoe menigvuldig zijn ze, o Heer, zou ik die tellen? Ik zou veel eer het getal der korrelen zands bepalen. Uw wonderen zijn niet af te malen. De versen 4 en 10 uit de 139ste psalm. Luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe warmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelf. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets wat uw naasten is. Met u gaan lezen wat we vinden in de brief van de apostel Paulus aan Filemon, de versen 8 tot en met 21. We noemen nu Filemon van vers 8 tot en met 21. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, dat ik zodanig een ben te weten Paulus, een oud man en u ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, welke ik wedergezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn gemoed, weder aan, welke ik wel bij mij had willen houden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden van het evangelie, Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw weldaad niet zou zijn als uit dwang, maar in vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, inzonderheid voor mij, hoeveel meer dan voor u, beide in het vlees en in den Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen. Omdat ik u niet zeg dat gij ook uzelf mij daarin boven schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij hierin van u genieten in den Heere. Verkwik mijn gemoed in den Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. Tekstvers dat we in deze uren gaan zien in het licht van wat de apostel Paulus hier schrijft in zijn brief aan Filemon, is het 15e vers uit deze brief. Waar we feitelijk vinden de rijke bedoeling en de rijke vrucht van al wat we hier lezen over de slaaf van Filemon, Onesimus. 15e vers uit deze brief. Daar schrijft Paulus aan Filemon over deze Onesimus, want misschien is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Voor een kleine tijd gescheiden. Door zijn dwaasheid, door zijn opstandigheid, door zijn verkeerdheid, door zijn vijandigheid, door zijn zonde. Tijdelijk gescheiden. Maar ze zijn toch weer samen verbonden. Ze zijn eeuwig verenigd. Filemon en Onesimus. En die vereniging was een rijke en gezegende vrucht van vrije genade, verheerlijkt in het hart van deze beide mensen. We gaan dit dan ook vanzelf zien in het licht van het bestaan van een mens. U weet, de Heilige Geest heeft met alles wat hij heeft laten optekenen in het woord zijn bedoeling. En zo krijgen we als het ware in dit brok historie van deze slaaf nu ook te zien wat een mens is. Immers is ook de mens niet door de zonde van God gescheiden. En het zou nu een weldaad zijn, ja, een gezegende vrucht van eeuwige ontfermingen, als we dat kregen te zien. En dan zo te zien dat we het met ons hart geloven. Door de zonde ben ik een gescheiden mens van God en Christus. En als dat nu waar wordt, we hebben meer gezegd God van den hemel, en dat is altijd de rijkdom van het evangelie van vrije genade, waarvan de diepte niet te peilen en de hoogte niet te overzien is. De Heere doet nooit geen halve. Wie in der waarheid krijgt te zien zijn gescheiden zijn van God en Christus, zal door genade ook leren hoe die scheiding nu wordt opgeheven en hoe nu die twee, God en die zondaar, weer met elkaar verenigd worden. Het is toch een zaak, vindt u niet, een zaak van het allergrootste en machtigste belang voor u en voor mij, die op reis zijn door de tijd naar de eeuwigheid. Dat we onze gescheidenheid van God mogen kennen.
maar ook mogen weten hoe die gescheidenheid opgeheven is en hoe we nu met God verenigd zijn geworden. Bewaart het gelukkigste mens van de wereld als ge dit door genade in den weg des geloofs weten mag. Ere namen al te samen, vorste titels zijn, maar schijn, er is niets zo heerlijks, zo begeerlijks, dan een kind van God te zijn. Kom, geliefde, bidden we dan met elkander om deze genade, want vol zaligen en goedertierne God, wat ligt daar in alle heil voor tijd en eeuwigheid, door genade ontdekt aan de kloven die daar ligt tussen u en het schepsel, ermee bekend gemaakt dat het onze eigen zonden zijn. Hoe wij van nature zijn brute opstandelingen tegen u, dat majesteitelijke, soevereine, heilige en rechtvaardige wezen. Hoe wij u de rug hadden toegekeerd in plaats van het aangezicht en u van God gescheiden al verder voortrollen op de brede weg die eindigt in het eeuwige verderf. Dan is er ook geen rampzaliger schepsel denkbaar, heren, dan buiten den duivel, dan een mens die daar nog voortgoot en voortgaat en leeft voor eigen rekening. Vreemdeling is van vrije genade en u smeken wij u, daar in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, ons aan den morgen van deze uwe dag weer tezamen hebt willen brengen aan deze plaats des gebeds en wij geschaard om de kandelaar van uw getuigenis er zijn om te luisteren naar wat gij van uw entwege tot ons te zeggen hebt, smeken u, Heere, mocht ge die genade eens in de harten willen werken, dat we er eens recht aan ontdekt werden, Heere, want dit is toch een eeuwige waarheid, als gij een ziel zet in de scheiding die ze zelf geslagen heeft, dan zult ge toch ook niet rusten, voor ge dat hart geleerd hebt, hoe die scheiding nu opgeheven wordt, ja, hoe die opgeheven is, in die allerbewinnelijkste en gezegenste Heer Jezus Christus, gij die met uw dierbaar bloed van eeuwigheid borg geworden zijt voor dat volk, wat ge van den Vader ontvangen had, om ze in den tijd op te zoeken, te reinigen en te heiligen door uw dierbaar bloed, en te bekleden met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid en om de schouders te werpen en ze al zo weer voorrecht toe te bereiden om eeuwig bij u te wonen. Wij bidden u, mocht ge deze kostelijke en heerlijke zaken in de harten eens willen leren van hem die daar vreemdelingen van zijn. Heer, kom dan ons te bekeren tot u. Laat de kracht van uw heilige geest zich bij het woord mogen paren en dat woord en geest zijn kracht mogen doen tot waarachtige bekering van jong en oud, groot en klein. Dat de blinddoek eens van de zielsogen werd afgerukt en ons beeld eens van nature kregen te zien in deze weggelopen slaaf van Filemon, Heere. Ach, hij zocht zijn eeuwige ondergang, maar nu dat onbegrijpelijke van dat vrije, soevereine, uwer opzoekende liefde, waar uw oog in liefde op hem geslagen was, kon hij toch niet omkomen, maar werd hij eeuwig behouden en u wel tijdelijk door de zonde gescheiden, in eeuwig in de genade verenigd met Filemon. Mogen ze samen reeds lang juichen van voor u een troon bij de vrucht van die opzoekende eeuwige zondaarsliefde. Wie meet deze liefde, de breedte en de lengte, de diepte en de hoogte. We kunnen het niet en we vermogen het niet, want ze gaat alle menselijk verstand verder te boven, Heer. O, dat vrije en dat soevereine van uw welbare, hoe gij redenen uit uzelf genomen hebt,
om uw over verloren zondaren en zondaressen te ontfermen, die in den tijd komt te trekken uit de duisternis der verlorenheid en over te brengen in het licht van dierbaar en gezegend koninkrijk. Ach, wij smeken u, Heere, mochten u waarden deze genade ook in het midden van ons te willen verheerlijken, omdat we te samen verblijd mogen worden door uw wonderen danken. Gij zijt toch een God die horen, wonderen doet op wonder horen. Ja, gij doet duizend wonder heen. Gij zijt God, ja, gij alleen. Zo mocht dan onder ons uw gezegend koninkrijk worden gebouwd, uw naam verheerlijkt, uw deugden opgeluisterd. En waar gij vrije genade verheerlijkt, dan mocht u zelf nog weer eens openbaren door uw woord en uw geest in de harten, die u bij aanvang of bij verdere voortgang mogen kennen hier. Ach, hoe hebben zij ook telkens weer nodig uit u bediend te worden, een honger en een dorst geregeld te mogen kennen, om telkens maar weer uit u verzadigd te mogen worden. Want als het goed is, dan kunnen we niet bij onze bekering leven, dan kunnen we niet van onze ondervindingen leven, we kunnen alleen maar van genade door het geloof uit u leven, beminnelijke Heer Jezus Christus, die alleen het leven zijt, opdat gij al meer en meer gestalten is, in het hart verkrijgen mag, en we mogen kennen een stervend leven, en wat geen God en Christus is, om afgestoten van alle gronden, alles kwijt te mogen raken, wat niet rust in de bedekkende gerechtigheid van uw ongezegende Emmanuel, dierbare Heer Jezus Christus. En ach, nu kan dat wel eens pijn doen, dan gaat gij wel eens wegen met ons houden tegen vlees en bloed in, maar ach, Heere, mocht gij er dan maar mee verenigen, hoe dikwijls maakt ge het waar in het hart van uw volk, wat ik nu weet geniet, maar gij zult het na deze gestaan, ach, als het zonnelicht der genade weer eens stralen mag in de zielen, en gij komt door uw lieve geest het geloof nog eens te versterken, en de hoop te verlevendigen, en de liefde te verdiepen, en ze mogen het nog eens met u zijn, o God, ja, God, God, laat het om al zo uit de vruchten van vrije genade tot zulke dure prijs voor u, o gezegende borg verworven, te mogen leven, mochten dan ook hun harten door dat woord onderwezen, verkwikt en bemoedigd worden, klein en groot in de genade. Kom, Heere, verruimt hun harten nog eens in u, en zo mocht ook uw Sion onder ons worden gevoed en gelaagd uit die fontein van uw dierbaar woord. Want als naar dat woord niet is, het zal toch geen dank geraakt hebben. Gedenk dat u ook aan hem die de mond tot u is, wees gij zijn voorprediker, omdat hij u naprediken mag. Heere, vervul zijn ledigheid uit uw volheid en verwaardig hem uit die oude schat nieuwe dingen te mogen voortbrengen aan uw woord, als het goed is en we krijgen het een oor om te horen en een hart om op te merken en te verstaan. Heere, dan is dat woord toch altijd weer nieuw, omdat het is het woord des levens, het woord van de Heere, der Heerscharen, van de God der ganse aarde. Zo mocht onze zieke willen gedenken in het ziekenhuis of thuis, wij dragen ze alle aan u op, en als die grote medicijnmeester mocht ge ze naar lichaam en naar zielen nogal ontfermend en ondersteunend en vertroostend en een onderwijzend God willen zijn, Heere. Ach, gij kunt in de moeilijkste wegen het met uzelf zo goed maken dat ze in die moeilijkste wegen mogen zingen van uw trouw en van uw goedheid. De Allerhoogste maakt het goed, na het zuur geeft hij het zoet. Denk zo aan alles wat wachtend is op uw onmisbare zegen. Wees met al uw knechten waar ze uw woord uitdragen. Wil uw koninkrijk nog bouwen, het rijk van de vorst der duisternis verstoren. Uw kerk in druk en moeite gedenken. Heere, geef het wild gedierd dat niets in het woord ontziet. De zielen van uw tortel duikt niet over. Laat grote God om hem gehaat rover. Uw kwijnend volk niet eindeloos in het verdriet. Heere, ach, gedenk ze nog eens. Soms in bitterste lijden, in de donkerste nachten van beproeving. Wil gij toch uw volk doen ervaren en ondervinden wat ze aan u hebben. En dat is dan toch alles, o God, van alle genade, zegen zo. Alle arbeid in uw koninkrijk, de arbeid der zending en allen die daar arbeiden onder Israël, onder heiden en mohammedanen, opdat uw dierbaar koninkrijk worden uitgebreid. Het rijk van de vorst der duisternis worden verstoord en Sion worden gebouwd in het allerheiligst geloof. Zo leggen we al onze noden en leggen we al onze behoeften voor u neer. En bidden en smeken wij u in de genadige verzoening en uitdelving van al onze zonden en ongerechtigheden. In dat dierbare bloed des lams, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Zegen ons uit vrije goedheid met de keur uwer zegeningen. En hoor ons in die biddende en dankende hoge priester. Verheerlijkt aan uw rechterhand. Amen. Zo gaan we dus, geliefden, met u overdenken. Gods genade verheerlijkt in Onesimus. En die genade Gods is in deze slaaf zo rijk verheerlijkt geworden, dat de apostel Paulus in zijn brief aan Filemon zo vrijmoedig schrijven mag. Ik heb hem in mijn banden gedeeld. Hij is mij een geliefde zoon. Ja, hij is mij een geliefde broeder. Broeders in de genade. Broeders in den Heere. Want het is één volk. Door een en dezelfde geest onderwezen en geleerd, in hetzelfde dierbare bloed gewassen, één God en Vader van allen, in Jezus Christus. We gaan dus die genade Gods in deze Onesimus verheerlijkt eens overdenken. En dan letten we op deze twee zaken. We zien dan deze Onesimus tijdelijk door de zonde gescheiden van Filemon. Hij ging er vandoor, want hij was het er zat. Beeld van u en mij van nature, want wij willen niet dat de Heere koning over ons zijn. En in de tweede plaats gaan we dan zien hoe deze Onesimus met Filemon nu door de genade eeuwig verenigd wordt. Gods genade verheerlijkt in Onesimus, door de zonde tijdelijk gescheiden, door de genade eeuwig verenigd. En weet je wat nu grootste zou zijn? Als we nu straks eens naar huis mochten gaan, met die genade des geloofs in ons hart eeuwig ontmoet. Door de zonde was ik van God gescheiden. Door genade ben ik bij God verenigd. Je ging huppelende naar huis, zeg. Zoals Dionysius gehuppeld heeft naar Colosse. Zo zou het gehuppelende van verwondering en zalige blijdschap in God heen gaan. Dat God mij heeft aangezien. Dat is altijd het grootste wonder. Kom, voor we dit gaan overdenken, zingen we met elkander uit de 147ste psalm, de versen 3 en 6. En intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heere u en uw gaven zingt. Onesimus, geliefden, was een knecht, een huisslaaf van Philemon, die te Colosse woonde. Toen ter tijd was Colosse een bloeiende handelsplaats in Klein-Azië. Deze Philemon, nadat hij tot God bekeerd was, stelde alles in het werk om de kleine christengemeente die te Colosse was, tot bloei te brengen. Want deze Philemon was ook een welgesteld man. De Heere had hem rijkelijk bedeeld met de aardse goederen. En nu mocht deze man tot God bekeerd beleven zijn rentmeesterschap. En al wat hij ontving in dit leven, daarvan mocht hij dan ook veel afstaan voor de dienst des Heeren. Zijn ruime woning stelde hij bereidwillig open om de kleine gemeente van Colosse daar te doen vergaderen. En hij liet geen gelegenheid ongebruikt om zijn liefde tot zijn broeders in daden te tonen. In dit opzicht deed deze Philemon zijn naam alle eer aan. Want immers Philemon betekent liefelijk, vriendelijk. En dat mocht deze Philemon nu door genade zijn. Want eerlijk, de rechte liefde en de oprechte vriendschap, vriendelijkheid, medeleven, warmhartigheid, goedheid, er is een vrucht van genade. Want dan gaan we het hebben, we daar van nature totaal niets van genoten. En daarom zeiden we, Philemon betekent vriendelijk, liefelijk. En dat mocht hij door genade nu proeven. Zie, als God ons in zijn gemeenschap brengt en ons zijn vriendschap biedt, dan doet hij ons het liefelijke van de gemeenschap Gods in Christus wel eens ervaren. En dat was nu het voorrecht van deze Philemon. Hij was door woord en geest wedergeboren. Hij was een nieuw mens geworden. En was dan ook enigszins gaan lijken op Christus. Want ze worden immers herschapen naar het deugdenbeeld desgene die ze roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En wie door de weg der genade met Christus verenigd wordt, die moet een weinigje op Christus gaan gelijken. En dan is alle liefelijkheid en alle vriendelijkheid die we betrachten mogen, een vrucht van genade uit die gezegende Heere Jezus Christus. En zo mocht dan ook deze Philemon door genade in liefelijkheid en in vriendelijkheid wandelen. Want als die genade heerschappij heeft en Christus in ons gestalten is verkregen heeft, ach, dan staan we verbaasd over het wonder dat God zo vriendelijk is. Immers, we zingen het, Gods vriendelijk aangezicht, het heeft vrolijkheid en licht, vooral oprechte harten ten troost verspreid in smart. Het kan het wel eens goed wezen, ook in de rug. Als we druk hebben, of in kranten. Zij in ons gezin, of in onze kinderen, of op andere wijzen. Er is geen rijker weldaad dan dat genade heerschappij heeft. En in de vriendelijkheid, en in de liefelijkheid, als een vrucht van Christus mogen wandelen. Zie, geliefden, dat is zulke rijkdom. En die rijke schatten mocht deze Philemon bezitten. Ik weet geen gelukkiger mens dan die eigenaar, bezitter mag zijn van de weldaden Gods in Christus. En die Christus voor de zijne verworven heeft. Zulke mens mag bij tijden en ogenblikken verblijd in God wel eens zingen. Ben met rijkdom overladen, wereldling, ik heb een schat.
Ik mag me in een weelde baden. Wel, die geen wereldling bevat. Oh, die parel van grote waarde. Met het oog des geloofs eens te mogen bewonderen. Dat is een ziel zaligend, een hemels genot. Het oog der ziel bewonderende, die beminnelijke Heere Jezus Christus, wiens oog in liefde op onze rust. Wie zal dat wondere geheim ooit in woorden kunnen uitdrukken? Het laat zich slechts zalig ervaren. Er is dan ook geen gelukkiger mens dan die zijn hoogste rijkdom in God heeft en zijn zaligst genot in den Heere beleeft. En vriend, dat mocht nu deze Filemon kennen. Zeg, vind jij dat dan geen man om jaloers op te wezen? Filemon, de liefelijke, de vriendelijke, door Gods genade. Nu had deze Filemon een knecht, een huisslaaf, Onesimus geheten. Zie in dienst te zijn bij zulk een godvrezend mens, dat is een voorrecht. Ik ben er vast van overtuigd, zeg, dat deze Onesimus het bij Filemon niet minder goed gehad heeft dan Eliezer bij Abraham. Bij stoffelijke weldaden paarde zich geestelijke zegening. Immers, nu kwam deze Onesimus, doordat hij als huisslaaf bij Filemon werkte, kwam hij in contact met het woord van God. Dat in dat huis van Filemon gelezen werd. Dat in dat huis van Filemon, als de gemeente daar samenkwam, gepredikt werd. Zo mocht deze Onesimus dus leven onder de verkondiging van het woord. Hij kwam in gemeenschap met de kinderen Gods, met hem die de Heere oprecht mochten dienen en vrezen. En hij hoorde telkens en telkens weer de noodzakelijkheid der oprechte bekering tot God. Maar, eilieve, als Gods heilige geest het hart niet ontvankelijk, bevattelijk maakt voor dat woord, en niet mens, dan stappen we er rustig overheen. En we gaan onze eigen weg weer. Ach, een mens is van nature zo hard en zo verhard geliefde. We zijn in wezen werkelijk waar zulke vijanden. Ook van dat woord van God. Onze nek, zo lees ik, is als een ijzeren zenuw gelijk. Dat zie je nu weer zo duidelijk bij die slaaf Onesimus. Denk je dat hij zich ergens om bekommert? En dat hem het heil van zijn onsterfelijke ziel aangaat? Integendeel, die man die krijgt er zo'n gloeiende hekel aan. En die wordt het er zo zat, dat hij gaat prakkezeren om er tussenuit te komen. Of die zijn er vandaag soms ook nog wel. Was het wonder een schotje te vinden weet, hè? Ja, zeg, ik ontmoette pas geleden nog, was heel wonderlijk. Een man, en die zei zo tegen, thuis sprak ik eerderlijk om onder de vrome godsdienst vandaan te komen. En ik zei altijd, als ik 18 ben, dan ga ik eruit, want ik ben zat. Hij zei, tot mijn 33ste jaar liep ik op het brede pad des verderfs. En toen greep God in. Hij zei, en ook kan ik mijn hele leven wel wenen over mijn vijandschap van vroeger, wat ik nu beminnen mag door genade. Nou, kom, hè? Bij jullie al was dat ook nog maar zo, zeg. Vind je niet? Daar heb je nu de Onesimus. Zijn naam betekent nuttig, voordelig. Maar die Onesimus beantwoordt niet aan zijn naam. Integendeel, hij is niet nuttig, maar onnut. Hij is niet voordelig, maar schadelijk. Dat ben je altijd, buiten genade. Op zeker een dag ziet deze Onesimus kans zijn droombeelden in werkelijkheid om te zetten. Hij gaat er vandoor. Hij besteedt zijn meester van het nodige reisgeld en hij weg. Hij heeft op de een of andere manier heeft hij een schip zien te krijgen dat hem wel brengen zou naar Rome, want dat was in die tijd het ideaal voor de mens die de wereld zocht. Naar de grote wereldstad Rome. En daar wilde deze weggelopen slaaf Onesimus nu zo gaarne naartoe. En daar gaat hij nu als een dief, als een vluchteling, een wegloper. Daar wandelt hij op die brede weg die uitloopt op het eeuwige verderf van Colosse naar Rome toe, geliefde. Ach, een mens heeft zo een weg die hem recht schijnt. Naar het einde deszelfde zijn paden des doods. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen wanneer door God in het gericht wordt wraak genomen. En daar gaat nu deze weggelopen Onesimus. Ach, arme slaaf. Slaaf van de zonde. Slaaf van de Satan. Slaaf van de wereld. Slaaf van zijn eigen vlees. Door de zonde is er nu de scheiding gekomen tussen hem en zijn meester Philemon. Hoe zal dit ooit weer goed komen? Komt nu, ziet en aanschouwt Gods wonder daar. God is machtig van daad en hij is wonderlijk van raad. Geloof me, als je daar komt en je hart is er eens bij, dan zeg ik altijd, lieve God, dan kun je gaan preken. Maar in de eeuwigheid kom je nog niet klaar met dat preken. Wel waarachtig niet. Want de volheid van eeuwige ontfermingen en goedertierenheden en barmhartigheden in dat eeuwige wezen is zulke een oceaan waarin je wel zingt. Maar zeg, jij komt nooit op de bodem. Let maar eens op. Zeg, wie denkt er nu in die wereldstad Rome aan die gesjochte weggelopen slaaf? Of wie kent die slaaf? Niemand. Wie bemoeit zich met die weggelopen slaaf daar in Rome? Ach, hij gaat zijn ondergang tegemoet. Ja, als er nu niet dit was. En dat is nu die oceaan. Waarvan je nooit op de bodem komt. Die onpeilbaar diep is. De oceaan van Gods vrije, soevereine, blanke, opzoekende liefde. Want weet u, en laat ik nu dit in het begin reeds zeggen, weet u wat het geheim is van de behoudenis van die weggelopen slaaf Onesimus? Wat het geheim is, laat ik, al bekommert zich niemand over die kerel daar in die wereldstad Rome. Het oog des Heeren is in eeuwige liefde op deze Onesimus. En als het oog Gods in liefde op ons rust, trekt hij het in der eeuwigheid niet van ons af. Dat is een wonder. Och, ik wenste het wel, jong en oud, dat dit eens waarheid in uw hart werd. Heer, mocht ik eens weten. Dat had ook van liefde, die ook op mij rust. En als dat ook nu op je rust, wanneer is dat ook nu op dat volk gevallen? En al in de stilte der eeuwigheid, in die verkiezende liefde. En als God eenmaal naar jou kijkt, vriend, in liefde blijft hij eeuwig doen. En hoe het dan gaat, ruwe stormen mogen woeden. Alles om me heen zijn mag, dan zal God, mij behoeden. En hij houdt over mij de wacht, net maar op die weggelopen slaaf. O dat ook Gods rust in liefde op hem. Die opzoekende liefde. Wie zal dat ooit kunnen doorgronden? Want dat leert elk kind van God kennen. Elk uitverkoren zondaarschap leert bewonderen. Die liefde. Want ach, wie zijn ze van nature? Ik ben vanmorgen begonnen te zeggen. Ligt in wezen in dat weglopen. In dat gescheiden zijn door de zonde. Van Onesimus en Philemon. Niet ons aller beeld. We zijn bij God weggelopen, vriend. Wij waren de dienst bij God zat. Door vrije en moedwillige ongehoorzaamheid hebben we de kloof tussen God, onze schepper, en onze ziel geslagen. En wat doet die mens in zijn dwaasheid en in zijn blindheid? We houden onszelf bakken uit, gebroken bakken die geen water houden. En nu zoekt de mens overal zijn geluk en zijn rijkdom in, behalve in God. Nooit en nooit, als God hem niet opgekeerd had, zou die zon daar teruggekomen zijn. Want dan leeft die mens slechts uit de vrucht van zijn verdoemelijk bestaan. En dat is de vijandschap tegen God, de vijandschap tegen Christus, de vijandschap tegen zijn dienst. Dan zijn we het zat, dan willen we onderuit en dan willen we weg. Zo dwaas is een mens. En zo zoekt hij de weg, vrijwillig, naar het eeuwige verderf. Want of we nu ook al leven op de erven des verbonds, al verkeren we onder de zuivere prediking van het woord, al leven we onder de roepstemmen, geliefde armen zijn van nature allemaal vijanden van vrije genade. Er is niemand die uiten van zichzelf, God ziet, al dat volk leert dit. Omdat dat oog van eeuwige liefde, in eeuwige liefde, op hem geslagen was. Zeg, zou jij denken dat er één was die niet instemt, oprecht en van harte, met die Hagar, als ze uitroept, heb ik ook omgezien naar die die mij aanziet. O, gij God des aan. Hoe die eeuwige liefde, en waar dat oog nu op ons gevallen is, zal God ze in de tijd toebrengen. Elke waarachtige bekering in den tijd is dan ook vrucht hiervan. En als we dit nu vandaag op deze zondag nog eens rustig mogen overdenken en mediteren, wil je geloven, dan heb je voor de hele dag spijzen voor je ziel. De waarachtige bekering, vrucht. Dat dat oog Gods nu al in eeuwige liefde op me geslagen was. Ja. Ja, zelfs eer ik nog was geboren. Eer Gods hand die alles schiep. Ik zei niet tot aan zijn riep. Had zijn liefde mij verkoren. En zie hoe het dan gaat. Maar dan staat God voor zijn werken. En al schijnt het dan eeuwig verloren, dan zegt God, er is eeuwig behouden. O, dat wonder van die soevereine liefde. Dat oog in liefde op deze Onesimus geslagen. Zie dan het wonder eens. Daar in die stad Rome was ook de apostel Paulus. Hij was er als een gevangene. Hij schrijft het zelf in deze brief, nu een oud man. En zie, nu brengt de Heere deze beide bij elkaar. Paulus en Onesimus in die grote wereldstad Rome. Vindt dat nu niet al te wonderlijk? Te vatten is het toch niet. Ieder kind van God, ik ontmoette eens een vriend. En die had een heren eens bekeerd in Grand Rapids. En die zei, grote God, dat je mij onder al die miljoenen mensen gevonden hebt. Nou, dat is dat eeuwig oog van die. Zo vindt God die slaap wel. En zo weet de Heer dat. Die Paulus die was eerst het middel geweest tot bekering van Philemon. En die zal de Heer hem als een instrument in zijn hand gaan gebruiken. Om het middel te zijn ter bekering van zijn weggelopen slaap. Oh niks. Wijsheid, zonde, eind, nog baal. Zijn Gods wegen. Allemaal. Als God ze maar hebben wil. Misschien heeft de Heere van Paulus, al was hij een gevangene, hij mocht in Rome nog vrijelijk het evangelie van vrije genade preken. Wellicht heeft de Heer hem gebracht onder de prediking van Paulus, of het zij in een particulier gesprek. Maar kijk, bij Filemon thuis ging het woord over hem heen. Als hij daar in Rome hoort, vriend, dan slaat het dwars door zijn ziel. Weet je hoe dat komt? En nu ben ik het met onze oude theologen eens. Die konden het wel eens eigenaardig uitdrukken. Maar toch wel juist. De oude theologen die spraken altijd over de weg der bekering als gearresteerd worden. Wel nu. God arresteert die weggelopen slaaf. Als we hier iemand zien arresteren, nietwaar? En hij wil niet, dan gaat hij in de boeien. Hij wordt gearresteerd. En gebonden weggeleid. Als God een mens gaat arresteren, dan gaat hij juist laten gevoelen zijn wanden waarmee hij gebonden is, om hem te leiden naar de gevangenis. Wat heeft God nu voor met het arresteren van een mens? Wel, vriend. Om hem tot de eeuwige vrijheid te leiden. Dat is kostelijke geheim. Als God je arresteert, dan gaan we niet naar de gevangenis, maar we gaan uit de gevangenis. We gaan niet naar de banden, maar we komen in de vrijheid. Maar hoe komt dat? Wel, dan ontdekt de Heer aan die banden van zonde en dood en nood. En dood, ellende en verlorenheid. Dat is wat geweest voor deze Onesimus. Toen dat woord Gods toegepast door den Heilige Geest. Zijn kracht ging doen in zijn hart. Toen het licht in zijn zielen opging. Toen dat oog Gods dat op hem rustte, hij gewaar werd. Wat kreeg hij toen te zien? Zijn zonde, zijn dwaasheid, zijn opstand, zijn verkeerdheid. Ach, toen kreeg hij te zien dat de wegen die hij koos, waarin ik dacht, daar ben ik vrij, kreeg hij nou precies te zien, vriend, dat hij niet vrij was, maar een gebonden. Er zit geen mens zo gebonden dan een arme zondaar buiten God. En er is niemand op de wereld die weet wat vrijheid is dan een kind van God. Hij slaakt het, mijn banden, die doe ik hem gewillig offeranden. Lof en dank. Hem toegebracht. Het is een voorrecht, geliefde, daar toch wat van te kennen. Jullie's hart vraagt niet toch zo in de bank wel. Lieve God, wil dat woord door je eeuwige geest nu ook zo eens aan mijn hart toepassen. Weet, als een ziel aan zijn boeien en banden ontdekt, zoals deze Onesimus, nu te zien kreeg zijn zonde en zijn ellende. Weet je wat zo'n mens dan wordt? Dan wordt zulke mens ook oprecht en waar. Waar voor God en waar voor de mensen. Want dat is een vrucht van de geest der genade die ons oprecht, waar en eerlijk maakt. En toen kreeg daar nu onder dat ontdekkende licht Dionysius zijn verloren staat te zien. Hoe die nu een verloren mens buiten God was. Zijn eigen rampzaligheid uitwerkt. Daar werd hij bekendgemaakt met zijn opstand en zijn vijandschap tegen God. Zijn verkeerdheid en zijn dwaasheid tegenover zijn meester Filemon. Waarvan hij weggelopen was en die hij bestolen had, geliefde. En zie, daar weent die ziel het uit. In verlegenheid en verslagenheid voor God. En mens, hoe word ik ooit met God verzoend? Hoe krijg ik ooit God terug? Hoe komt het ooit weer goed tussen God en mijn zielen? Hoe zal ik ooit weer in gemeenschap met Filemon kunnen komen, geliefden? O, dat verlegen, verslagen op de aarde staan. Kent u dat? Kent u dat? weet wie waarlijk verlegen en verslagen op de aarde komt te staan. Voor de zulken is er een machtig en een rijk evangelie. Want dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat was de prediking des evangelies van de apostel Paulus in banden in Rome. En dat was nu precies het evangelie, vriend, wat die weggelopen slaaf in banden nodig had. En wie nu zo recht verlegen en verslagen voor God komt te staan, wel die wil God uit zijn verlegenheid en uit zijn verslagenheid uithalen. Dat is het grote wonder, want wie is er met zijn hart borg geworden voor zondaren? Wie heeft de deugde Gods verheerlijkt? Wie heeft de schuld betaald? Wie heeft de zonde verzoend? Wie heeft voor zulke weglopers, al bedervers, dieven, slaven, het bij God eeuwig goed gemaakt? Wie is het niet, die gezegende, allerbeminnelijkste, Heere Jezus Christus? In hem hebben de waarheid en de goedheid elkander ontmoet, het recht en de vrede gekust. En u kan Gods gerechtigheid de moeienis houden met weggelopen, diepgevallen slaven, diepgevallen zondaren. En als u dat vrijkopend werk van Jezus Christus door den Heilige Geest aan dat hart wordt toegepast, weet je wat er dan gebeurt, vriendin? Ach, ik wens dat de arme hart er wat van leren mocht. Weet je wat er dan gebeurt, mijn vriend? Wel, als u de Heilige Geest, die gezegende borg en die allerbeminnelijkste Heere Jezus, gaat openbaren voor het oog der ziel, wat krijgen we dan een ruimte in die Christus te zien? Wil je geloven, vriend? Dan krijg je zulke mogelijkheid van zalig worden te zien. Voor zulke vijand, voor zulke rebel, voor zulke opstandeling, voor zulke wegloper, dat we in die ogenblikken de ruimte ziende, doorleven alsof we al in die ruimte staan. Begrijp je wel? Hij ziet het. Het is of hij er al in staat. Dan zakt dat wel weer weg, want het was zien. En het zien is nog geen hebben. Maar weet, die ruimte zien, die mogelijkheid, voor zulke ellendeling in die beminnelijke Christus heeft toch zulke verruiming in het hart, geliefde, dat we in die ogenblikken al wel eens mogen zingen. Zoals een lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mogen treffen door de God mijns levens heffen. En als dan dat vrijmakend werd door den Heilige Geest wordt toegepast aan het hart, dan komt er dan een zalige vereniging met God. Dat wonder gebeurde aan die Onesimus. En weet je wat Paulus dan schrijven gaat? Aan Filemon. En dan moet je maar erop letten. We zijn vanmorgen begonnen net te zeggen. Filemon voldeed aan zijn naam door genade. Onesimus niet. Maar nu ook genade in Onesimus verheerlijkt is. Wel, mijn lieve vriend. Nou doet hij ook precies wat zijn naam zegt. Onesimus, nuttig, voordelig, ja. En dan gaat Paulus die schrijven door aan Filemon. Dan gaat hij schrijven. Hij is me nuttig. Hij is nu u ook zeer nuttig. Ik heb hem in mijn banden geteend. Hij is me een lieve broeder. Hij is me een zoon. Saam verbonden in den Heer. Deze band ligt nauwer dan de band van aardse min. Onesimus, vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar de Vader die in de hemelen is. Want niemand kan zeggen Jezus den Heere te zijn dan door den Heilige Geest. Zalig, Onesimus, van God gearresteerd, door God oprecht en waargemaakt, als een arme zondaar, zijn zonder en schuld, bewijnd en voor God beleden. Door God in de vrijheid der kinderen Gods gelijk worden. Is niet de moeite waard? Acht je dat volk niet gelukkig? Vol voor alles. He, kom aan, ere namen al te samen. Nog eens zeg ik het. Niet zo heerlijks, zo begeerlijks, dan een kind van God te zijn. En zie, waren ze nu tijdelijk door de zonde gescheiden, ze worden nu door de genade eeuwig verenigd. Want, nu het zo staat met deze Onesimus, ja, wat nu? God gaat door de vlakke velden. Wij kunnen wel eens omweggetje gaan. Hè? Maar dat doen God niet hoor. God loopt nooit om. God gaat de rechte weg. En hij ruimt alle stenen weg. En dat heeft Paulus beseft. En Onesimus gevoeld. Dat het nu ook weer goed moet komen. Tussen Filemon en Onesimus. Hij was weggelopen. Nu zal hij terug moeten. Waarvan hij vandaan gelopen is. En dan zal Paulus. Hem een brief meegeven. Deze brief. De brief aan Filemon. Deze aanbevelingsbrief. En die krijgt hij nu mee. En in die aanbevelingsbrief. Ach. Wat openbaart daar Paulus zijn hart van liefde verenigd met deze Onesimus. Twee broeders in Christus verenigd. He, zoete banden die mij binden aan des Heren, lieve volk. Missen zijn mijn hart te vrienden, hun taal mijn hart te tocht. Wat hebben die twee het daar dikwijls in de gevangenis van Paulus wel eens goed gehad. He. Zeg, daar heeft die Onesimus wel eens zitten wenen. En wel eens gezegd, Paulus zou het toch wel weer waar wezen. Ja, want dat volk kent allemaal eb en vloed. Die hebben altijd niet de zakken vol met geloof. Dan is een volk dat kan alleen van geloof leven. Als die lieve geest dat geloof in haar hart en onderhoudt en doet. En feit, ze hebben het er goed gehad. En zo heeft hij tot de Paulus gezegd, Onesimus, je moet terug. En Onesimus heeft gezegd, en ik ga terug. En dan krijgt hij die brief mee. Waarin Paulus zo pleit voor. Daar zegt Paulus, ach, ik heb hem in mijn banden geteet. Het is nu mijn lieve broeder. Hij is u zeer nuttig. En indien hij je iets schuldig is, dan zal ik alles voor hem betalen. Want ik wil niet dat je iets aan hem tekort komt. En neemt hem dan aan. Niet alleen als slaaf. Neemt hem aan als een vrije. Als een broeder. Hé, hey, zeg, van wie zou Paulus dat pleiten geleerd hebben? Dat heeft hij geleerd door de geest der genade en der gebeden. Anders had hij nooit zo kunnen pleiten, vrienden. En nu zien we hier tevens een afstraling van die grote hemelse pleiter en advocaat, Jezus Christus. Hoe pleit die borg bij den Vader voor al de zijn. Hoe pleit die gezegende borg, heilige rechtvaardige Vader. Ik heb er schuld betaald tot de laatste ver toe. Heilige Vader, in mijn bloed vind ge de verzoening. Ook voor dit. Wat een genade, wat heeft dat arme volk van God. Toch een pleiter voor Gods troon. Mag je geloven dat je ook zo'n pleiter hebt? O, het staat er zo liefelijk. En indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij den Vader. Namelijk Jezus Christus de rechtvaardig. En hij is een verzoening voor onze zonde. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun ongerechtigheden niet toerekenende. Wat heeft hem al pleit die gezegende borg daar voor zijn heilig aangezicht. En dat pleiten van die hemelse advocaat, dat is eisen de zaligheid van zijn volk. En u schrijft hier, Paulus, die brief heb ik geschreven met inkt. En dat heeft hij ondertekend met zijn naam. Maar weet je, zeg, die pleitbrief van die hemelse advocaat, lieve vriend, die is geschreven en ondertekend met het bloed van de Heer Jezus Christus. En die pleitbrief is de troostbrief voor die weggelopen slaaf die aan de slavenstand ontdekt zijn. En wat wordt dat nu wel dan, als je zo'n pleit in den hemel hebben mag, leefden we toch maar veel uit die pleitende borg bij den vader. Want weet je wat de vrucht van het pleiten van die borg is, die alles gedaan heeft, dat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen. Zo kom ik geëindigen, want zo is het ook met die Onesimus gegaan. Daar ging hij terug. Jij gelooft toch wel net, dat is een machtig verschil geweest, zeg. Toen die van Colosse naar Rome vluchtte, en nu die teruggaat van Rome naar Colosse. Hoe denk jij dat die gewandeld heeft? Mag ik het voor je zeggen? Nu, die heeft dikwijls lopen huppelen van zielenvreugd. Van Rome naar Colosse. Aanbevelingsbrief van de apostel in zijn zak. En daar gaat hij nu terug. Hij mocht toch weten wat God aan zijn ziel gedaan had. Hij kon toch niet ontkennen de wonderen van vrije genade aan hem verheerlijkt. En zo gaat hij dan met blijdschap terug naar zijn meester Filemon. Het zal me gegaan zijn, zeg, op de manier als die Moorse kamerling, waarvan we toch ook lezen, en hij reisde zijn weg met blijdschap. En toch, zou dat nu altijd zo huppelende zijn geweest? Met volle blijdschap. Hé, wat denk je? Ach, wel nee zeg, oh nee. Er zullen ook heus, het was een verre reis, vooral in die tijd zeg, jongen, van Rome naar Colosse. Ach, daar zijn wel eens ogenblikken geweest dat zijn ziel huppelde in den Heer. Dat hij zei, oh God, hoe heb je nou toch Onesimus kunnen vinden in die wereldstad Rome? Dat is altijd een wonder voor hem gebleven. En dat blijft voor iedereen, al vindt hij er in Maasland. Of al vindt hij hem in Maassluis, of al vindt hij hem in Hoofddorp, of al vindt hij hem in Den Haag, of Scheveningen, of waar we vandaan komen, geliefde. Het is altijd een wonder. Maar zie nu, zijn daar ook tijden geweest op de reis naar Colosse, dat het toch wel eens van buiten strijd en van binnen vrees was. Ja. Want natuurlijk, die Onesimus, die was ook zijn eigen nog niet kwijt. Daar zijn we pas, heb ik gezegd, als de laatste adem eruit gaat. Dan zijn er wel weer tijden geweest, ja. Ja. Als dan die gevoelige nabijheid van de Heer en eens uit zijn ziel was. Ja, dan zei ze van binnen, maar kerel, denk jij dat Filemon jou zo op staande voet maar weer aanneemt? Daar ligt er veel tussen. En wat kon die dan zeggen, vriend? Wel, och, dan moest hij ervoor vallen. Dan zei ze van binnen, is nu wel waar geweest? Hè? Och, we hebben dat zo dikwijls in ons leven. Dat leven in de genade is altijd een leven van eb en vloed. En zo is het op en neer gegaan op zijn reis naar Colosse. En was de vreze wel eens in zijn hart. Weet je, ik geloof het zeker, zeg. Af en toe heeft hij toch nog eens gekeken of hij die brief nog had. Misschien heeft hij wel tijden vastgehouden. Die aanbevelingsbrief van de apostel. En als hij dan die brief toch weer had en maar zorgvuldig bewaarde, die pleit bezorgen, dan leefde de hoop weer. En dan werd het geloof weer sterk. En dan ging hij weer voor naar Colosse. Zo gaat men met al die pelgrims naar huis toe, als ik nou de brief maar heb. Hè, waarvan ik weet, ik heb een pleiter voor het aangezicht des Heren, Heren. Was dat volk gelukkig. Hebben jullie zulk een pleitbrief? Want die pleitbrief is de troostbrief voor je hart. Wij hebben een biddende hoge priester. Een pleiter voor het aangezicht Gods. Des Vaders. het er nooit komen. Och, dat volk valt er buiten met al de deugden, met al de plichten, met al de godsdienst, met alles. Wij komen er niet hoor. En we zullen er komen, zeg, door dat vrije, soevereine werk. Dat hoog in liefde gevallen, zorgt ook voor een pleiter. Daar komt hij in Kolossen. Daar komt hij in de straat. Geloven jullie niet? Het was of zijn voeten kleefden aan de aarde. Zijn hart bonst in zijn keel. Als hij daar staat voor de deur. En hij laat die klopper vallen. En daar staat Philemon voor Onesius. Zouden die twee veel gesproken hebben? Ik geloof, die Onesius, die heeft niet anders gedaan dan die brief gegeven. En daar lag hij, als aan de voeten van Philemon. En als dan Philemon die brief leest, en ik kom bij dat vers, want misschien is hij daarom een kleine tijd van u gescheiden geweest. Of dat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Daar zegt Philemon. Amen. Ja, amen. Mijn broeder. Onesimus. Dat is een goede tijd geweest. De eerste tijd uit. Hè? Geloof jij dat ze die eerste nacht naar bed geweest zijn? Wel, ik geloof het niet. Daar hadden ze geen tijd voor. Die hebben maar uitgewonderd, die vrije genade. En wat heeft dat die Onesimus het verteld? O Philemon, dat eeuwige wonder, ja. Dat de Heer u bekeert, hè? Ja, dat kan ik nog begrijpen. Maar dat het mij gebeurd is. Mij, de grootste der zondaar. En ze hebben de gemeente bij elkaar geroepen, natuurlijk. Daar hoort dat volk bij. En daar hebben ze net elkander mogen roemen. In die vrije genade. In die wondere liefdevolle ontferming. En daar hebben ze gezegd. Onesimus, geef jij nu een vers op. Wat zou die opgegeven hebben? Geloven jullie niet dit? Hij doet 1000 wonderen. Hij zei God. Ja, gij alleen. Philemon, moet je ook een vers opgeven. En Philemon, en uw God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Die genade, verheerlijke God, in u en mij. Amen. Tweede vers uit Psalm 65. Zalige God, wil gij zelf door uw eeuwige geest het woord toepassen aan de harten, Gij zijt toch nog die wonderdoende God, die vrije genade verheerlijkt in zondaars harten. Heer, dat we dit woord mogen meenemen, het mocht ons eens niet loslaten. Hoe zijn ook wij weggelopen? Hoe gaan we ons verderf tegemoet? Tenzij dan dat vrije genade ons opkeert. O, dat uw oog van liefde op ons zijn mag. Arresteer ons, God van alle genade, opdat we door u in de vrijheid worden geleid. Amen.
We zingen het 10e vers uit Psalm 66 en dan het 2e gedeelte van het 6e vers. Psalm 66, eerst vers 10 en dan het 2e gedeelte van het 6e vers. Gehouden wordt voor de theologische school. We dan zijn overgekomen met attestatie van de gemeente Scheveningen, Pieter Toet en diens echtgenote Catharina Toet Noorduin met één kind als dooplid, en overgekomen uit de gemeente Vlaardingen, Cornelis Maat en zijn echtgenote Josefina Maat van Eck. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 is er vergadering van den kerkeraad. En volgende week, zondag, zo de Heer wil, begint de zondagschool weer na de morgendienst. Ontvang u met biddende harten de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.